Dank jullie wel, Wendy en je team vanochtend. En er zijn vele gasten vanochtend. Ik zal zeggen, ik ben Gert Joop. Ik ben een van de voorgangers uit deze gemeente. En ik heb het voorrecht vanochtend om het woord van God te brengen en het huwelijk van Eddie en Fenneke in te zegenen. Dan zeggen jullie, maar hij heeft net uitgelegd, ze heet Fanny. Ik was er van de week, we hebben een paar keer ben ik op bezoek geweest om dingen door te nemen natuurlijk. En ze zijn maandag voor de wet getrouwd en toen heb ik gevraagd, ik moet het trouwboekje zien, want ik mag niet een huwelijk inzegenen als ik dat niet heb gedaan. Dat is nou eenmaal de wet hier. En zo keek ik in het trouwboekje en ik dacht, het zijn twee totaal andere mensen, want ik keek naar de namen en die sloegen niet op Eddie en die sloegen niet op Fanny. En interessant verhaal hoe Eddie zijn naam heeft gekregen. Hij was een laatkomertje. In Zuid-Afrika, waar ik vandaan kom, is dat een laatlammetje. En hij is geboren toen had hij al oudere broers, hè? Ja. En ze hadden hem de naam gegeven. Nou, ik vergeet wat de naam is, maar ik heb nooit eerder gehoord. En de oudere kinderen toen hij geboren was, en dat konden zij, ja, die kunnen we niet. Zo zeiden de ouders, maar wat zullen we hem dan noemen? En aan de overkant woont er een Joodse gezin, en daar heette de jongen Eddie. En toen zeiden ze, Eddie. En hij is altijd Eddie gebleven. En Fenneke, ik zag op de trouwkaart, daar stond Fanny. En toen zag ik haar naam en ik zeg, nou hoe komt dat dan dat het Fanny is? Nou, en ik hoorde elke keer dat ik daar was, dat hij, Eddie, tegen haar zei, Fenneke. Zo ik zei tegen haar, wat wil je dat ik je noem? Wat ze zei, want ze vond Fenneke mooi. Zo ze zei, zeg maar Fenneke, vandaar. Ik mag vanochtend hen in het huwelijk zegenen, Eddie en Fenneke. Maar het is hetzelfde waar Harold het over had, Eddie en Fanny. Goed, zometeen gaan de kinderen, die mogen gaan. De kinderen van groep 1 tot en met 6 gaan naar boven naar de wegwijzer Kids. Als je nieuw bent en je wil mee, volg maar de bende die rent. En vanochtend is ook voor het eerst in de dienst, Harold heeft de mensen al welkom geheten, maar we hebben ook de pasgeboren. De baby die pas geboren is, maar op 31 weken geboren is uit het AZC, Miracle, is er vanochtend voor het eerst. Waar zit je? Kinnikachoe? Where are you? There they are. And where's your wife and the baby? Where's the baby? Ligt in een... Oké, heel klein, maar... En als het goed is, Johan en Nel Knol, zijn jullie er ook? Ja, oké, daar zijn jullie. Welkom. Ze zijn Nederlanders die jaren gewerkt hebben in Zuidelijk Afrika. Wonen al een poosje in Nederland en lieten mij van de week weten dat ze vanochtend hier zouden zijn of ze mochten komen. Nou, dat bepalen we na de tijd. Goed. Toen Jezus werd gevraagd of echtscheiding is toegestaan, nam hij de vragenstellers rechtstreeks terug naar de instructies van de bedenker en de maker van het huwelijk. Hij verwees hen onmiddellijk naar wat er al staat in Genesis over het huwelijk. En ik wil even lezen wat Jezus tegen deze vragenstellers zei. En ik lees vanuit Matteüs 19, vanaf vers 4. En ik heb het zo gedaan dat de versen één voor één verschijnen, ook in het Engels, want wij vertalen naar het Engels hier, en ook in het Spaans, want we vertalen ook naar mensen uit het AZC die Spaans spreken. Zo, in vers 4, ik sta een beetje aan deze kant dat de meeste mensen het kunnen lezen. Daar staat, Jezus zegt, hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? En hij vervolgde, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één vlees worden. Ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Ik ben me ervan bewust dat wanneer we het over het huwelijk hebben, dat het voor sommigen iets is van het is ver van mijn bedshow. Ik ben nog jong, dat komt wel. Voor anderen is het heel pijnlijk. En ook in ons midden. Er zijn mensen die hebben pijnlijke dingen in hun eigen huwelijk meegemaakt. Er zijn mensen die zijn slachtoffer, kinderen, slachtoffer van een huwelijk dat kapot ging. Er zijn ook mensen die de pijn ervaren van een echtscheiding. Of een man of een vrouw die de ander in de steek heeft gelaten. Maar er zijn ook mensen die graag zouden willen getrouwd zijn, maar de juiste is nooit gearriveerd. En dan is dat ook pijnlijk vanochtend. En tezelfde tijd kunnen er mensen zijn die in hun eigen huwelijk is het niet gelukt en dat het vanochtend ook weer schuldgevoelens naar boven kan brengen. In al die situaties wil ik zeggen dat vanochtend wil ik gewoon zeggen wat de Bijbel zegt over het huwelijk. Met in mijn achterhoofd dat er mensen zijn die vanochtend gekwetst kunnen zijn door wat zij in hun leven gemaakt hebben. En dit herinnert hen daaraan. Maar dat God een God van vergeving is. En dat het huwelijk alleen kan slagen, aan het eind wil ik wat stapjes daarin noemen. Maar een huwelijk alleen kan slagen zoals God dat bedoeld heeft. Wanneer wij God persoonlijk kennen en die kennen wij door zijn Zoon Jezus Christus en wat hij voor ons gedaan heeft aan het kruis. En die Jezus, de Zoon van God die stierf, die als mens gekomen is naar de aarde en die gestorven is aan het kruis voor ons in onze plaats. En die op de derde dag is opgestaan en na 40 dagen is teruggekeerd naar de hemel en van waar we hem weer verwachten. Die Jezus liet de genade van God zien in alle zondige situaties. Gebroken situaties. En zo, ik kom met een hart dat wil hoop bieden vanochtend. En dat we daarin, hoe dan ook onze achtergronden mogen zijn en wat voor pijn dit misschien vanochtend weer naar boven kan brengen, dat we dat niet zullen toelaten om te bepalen hoe God over het huwelijk denkt of wat de toekomst kan zijn vanaf nu in mijn eigen relatie met God en met anderen. En zo wil ik kijken naar wat zegt Jezus, en ik voeg daar een paar dingen aan toe van wat er in de rest van Gods woord staat, maar wat zegt Jezus in deze paar versen over het huwelijk? Nou, allereerst zien we, het huwelijk is bedacht en ontworpen door God. Dat is de volgende punt. Het is Gods idee. Het huwelijk was niet alleen een soort maatschappelijk geaccepteerd contract. Dat mensen dachten, nou, we zijn nu een samenleving, we moeten nu... Nee, God heeft het zo ingesteld vanaf het begin toen er maar nog één man en één vrouw op de aarde waren. In de tweede instantie zien we dat het huwelijk een verbond is tussen één man en één vrouw. God maakte hen, staat er in vers 4, mannelijk en vrouwelijk. God heeft nooit een unisex wereld bedoeld. Het huwelijk is bedoeld, zo heeft God het bedacht, zo heeft God het ontworpen, zo heeft God het ingesteld voor één man met één vrouw. En zo, daarom heeft hij de man en de vrouw ook verschillend gemaakt, zodat ze bij elkaar zouden kunnen passen. Nummer 3 zien wij, het huwelijk is exclusief. Er staat daar, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. De man wordt verenigd met zijn vrouw en zij met hem en zij vormen een nieuwe eenheid. Twee uniek individuele mensen met hun eigen persoonlijkheid, hun eigen karakter. Twee gelijkwaardige mensen worden bij elkaar gebracht en ze verliezen niet hun identiteit, maar ze vormen samen een nieuwe identiteit. Zonder hun eigen identiteit te verliezen. Zo het huwelijk om exclusief te zijn, verwijst Jezus terug naar het begin, toen het huwelijk is ingesteld. En hij zegt dat er een loslating moet plaatsvinden en een hechting. Een verlating en een aanhangen. En dat betekent dat men ervoor moet kiezen om die nieuwe eenheid, dat God bedoelt om exclusief te zijn, daar die stappen in moet zetten. Nou, in dit geval van Eddie en Fenneke vanochtend is het niet zo dat zij hun ouders kunnen verlaten. Ik zei vorige week al toen ik bekendmaakte dat we dit vanochtend gingen doen. Ik heb vele huwelijken gedaan, ook een heleboel begrafenissen mogen leiden, maar nooit een stel van hun leeftijd mogen inzegenen in het huwelijk. En ja, dat gaan we nu doen. Maar dat is dus, zij hebben geen ouders om te verlaten. Zo, we moeten het toepassen op de situatie waar wij ons bevinden. Maar het is een keus dat we maken om alle andere primaire relaties die we tot nu toe hebben gehad, dat we daarmee breken in de zin dat dat gaat veranderen. Het is geen primaire relatie meer, maar dit wordt nu onze primaire relatie. Het belangrijkste relatie waaraan wij gaan werken. En het is noodzakelijk dat dat plaatsvindt. En voor sommige mensen die gaan trouwen, jong, zoals ik was jong toen ik ging trouwen, is het niet iets waar je over nadenkt. En vooral ook als de band misschien niet zo sterk is. Ik had niet een slechte band, maar het was niet dat ik zo gehecht was dat ik het moeilijk vond om weg te gaan bij mijn ouders. Maar in sommige situaties vinden mensen het heel moeilijk om hun ouders te verlaten. Ik heb genoeg problemen gezien van waar een man niet los kon komen vooral zijn moeder, maar waar een vrouw ook niet los kon komen van beide haar ouders. Elke dag bij haar ouders op bezoek gaan ging. Nou, dat op bezoek gaan is niet erg, maar het was een probleem in het huwelijk, want zij waren nog steeds de primaire in hun relatie. En dus is het belangrijk in elke situatie dat een stel dat gaat trouwen losgemaakt wordt van dat wat eerst hun primaire relatie was. Ten aanzien van de ouders, in het geval van de meeste van ons. Maar in dit geval is het ook zo dat Eddie en Fenneke, jullie zijn allebei getrouwd geweest en afgelopen jaar zijn beide jullie vorige partners zijn natuurlijk overleden. En er is een zin, jullie hebben in jullie woonkamer ook heel mooie foto's van Gerrit en foto's van Gina, een foto van Gina. En dat is fijn dat dat ook allemaal zo kan. En ik zou zeggen dat we daarnaar streven. Maar er is wel een verandering dat nu plaatsvindt. En wat gebeurt in huwelijken of kan gebeuren in huwelijken, dat men vergelijkingen gaat maken met de vorige. Maar daar is ook een loslating. Ze zijn ook weer heel anders. Jullie zijn heel anders dan de vorige. En het is dus heel belangrijk, wanneer die loskoppeling niet plaatsvindt, is het moeilijk om een nieuwe eenheid te vormen. En dat zien we hier. Het nieuwe stel in de meest gangbare situaties, wanneer kinderen trouwen of jonge mensen gaan trouwen, is dat zij krijgen nu een nieuwe verantwoordelijkheid. En hun eerste verantwoordelijkheid is samen naar God toe. En de tweede verantwoordelijkheid die hebben is nu naar elkaar toe. En niet meer zozeer naar de ouders. En voor de jongeren hier wil ik zeggen van die losmaking moet ook op een goddelijke en christelijke manier plaatsvinden. Op een goede manier. Het is niet dat je plotseling zegt van ik heb niks meer met je te maken. Of dat de ouders zijn van fijn dat ik nu van jullie af ben en ik heb geen verantwoordelijkheid meer en kom niet aankloppen als jullie nood hebben. Nee, het is, we willen het doen op een Godvererende manier en de principes van Gods woord dat we elkaar lief hebben, dat we voor elkaar zorgen. Maar ouders, maak het ook voor je kinderen makkelijk om hen los te laten. Blijf niet hun claimen en vasthouden. Bemoedig hen om de nieuwe weg te bewandelen die God voor hen heeft. En jongeren, echtparen, ik wil zeggen, ons streven moet altijd zijn om het woord van God uit te leven, ook in deze dingen die van noodzaak zijn. Nummer 4. Het huwelijk is bedoeld om permanent te zijn. Staat en die twee zullen één worden. Ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Gods bedoeling is dat deze nieuwe eenheid, dat tot stand is gekomen tussen de man en de vrouw, in dit geval Eddie en Fenneke, dat dat voor het leven geldt. Nou is dat natuurlijk korter dan de vorige. Want hoeveel jaren waren jullie beiden getrouwd voorheen? Fenneke 59 jaar en jij? 52. Dat is lang. Nou, het zal een wonder zijn als jullie weer zo'n lange periode. En ik ben niet pessimistisch of negatief, ik ben een realist. Maar vanaf het moment dat een echtpaar in het huwelijk treedt, dan vindt er iets mysterieus plaats. Deze twee individuen met hun eigen identiteit vormen die nieuwe eenigheid, of die nieuwe eenheid. En het is Gods bedoeling daarin dat zij deze nieuwe eenheid bestaat zolang als zij beide leven. En ik denk dat, ik kan me niet voorstellen dat enig iemand gaat trouwen en alles wil doen wat met een trouwerij, en dat is soms belangrijker lijkt het mij, dan het echt ja-woord aan elkaar geven. Ik moet eerst een auto hebben, ik moet eerst mijn studie af hebben, ik moet eerst mijn huis hebben en al dat soort van dingen. Dat ze de principes van God uitstellen, dan dat ze al dat gaan doen met de gedachte in hun achterhoofd, nou, ik denk dat ik dit 5 jaar vol wil houden. Dat lijkt mij zo. Ik kan me niet voorstellen dat mensen zo denken. Waar ik vanuit ga is dat ieder stel dat gaat trouwen, gaat uit ervan dat ik wil dit voor mijn hele leven. Dat is Gods bedoeling. En ik zeg niet dat er geen stormen komen. Ik zeg niet dat het soms moeilijk is. Ik zeg niet dat er anderen langskomen die misschien knapper zijn dan mijn man. Of mooier zijn dan mijn vrouw. Of wat ook al. Dat is de realiteit. Maar daarin moeten wij keuzes maken. Of ik dat nieuwe eenheid wil gaan vormen. En zo zien wij hier dat het is bedoeld om voor het leven te zijn. En dus moeten wij ervoor zorgen om er alles aan te doen dat er niet iets anders is of iemand anders is dat daartussen zal komen. En daarom denk ik onder andere dat God bedoeld heeft dat het huwelijk, het bekendmaken van een huwelijk en het tot in het huwelijk treden een openbare of een publieke gebeurtenis is. Waardoor deze twee mensen zeggen, wij hebben voor elkaar gekozen. En ik weet niet hoeveel van jullie weten, want niet iedereen kent hun ook. Maar ze hebben voor elkaar gekozen doordat Eddie een brief heeft geschreven dat hij op zoek is. Naar een vriendin. Ter aanmoediging van zijn dochter. En zo is Fenneke gekomen. Hebben ze gedate? Ja, op hun leeftijd. Zijn ze bij elkaar gekomen. En zij doen dit nu publiekelijk. Vanaf maandag zijn ze voor in Dalfsen in het gemeentehuis getrouwd. In aanzien ook van een heleboel familieleden en vrienden enzovoorts. Maar het is een publiekelijke gebeurtenis, waarin zij zeggen, wij kiezen voor elkaar en we zijn niet langer beschikbaar voor een ander. En wij als de getuigen, ik moest eraan denken van een week, wanneer je voor de wet ook trouwt, dan heb je een getuige. En ik vraag me af of de getuige zich bewust is, voor het eerst dacht ik daar van de week aan, dat de getuige zich bewust is als hij getuigt van de trouwerij. Hij staat erbij, hij heeft een verhaal gehoord, hij neemt het serieus en hij zegt, ja, ik wil er garant voor staan in die zin, van dat ik mijn verantwoordelijkheid opneem, dat als jij andere dingen in jouw leven toelaat, wat dit gaat kapotmaken, kom ik als getuige en ik ga zeggen, ik wil je herinneren aan de belofte die jij gedaan hebt. Het is een publiekelijk. Ik hoor soms dat mensen zeggen, ja, in Gods ogen, als je seks gehad hebt, dan is het een huwelijk. Ik kan dat nergens terugvinden in het woord. Het is wanneer een echtpaar begint te zeggen van, ik kies voor jou en ik wil het bekendmaken. Dat is het begin van een exclusief en permanente relatie. Zo niets moet er toegelaten worden dat het kan verbreken, dat, waardoor het huwelijk kan afbrokkelen. Nummer 5. Seks is voor binnen het huwelijk alleen. Elke keer, het is een tijd geleden dat ik iemand in het huwelijk heb gezegend. De laatste tijd heb ik meer begrafenissen gedaan dan huwelijken. Maar elke keer als ik met een stel ga zitten dat mij gevraagd heeft om hun huwelijk in te zegenen, dan ga ik door een aantal onderwerpen heen. En één daarvan is seks. En wat God bedoeld heeft met seks. Dat hoefde ik niet bij hun te doen. Ze zijn al lang getrouwd geweest, dus ze weten het een en ander daarvan. Ga ik vanuit, want er zijn ook een aantal kinderen. En het is soms lastig om daarover te praten. En het is moeilijker ook vandaag de dag, omdat zoveel jonge mensen al zoveel ervaring hebben op dat gebied. Maar Gods bedoeling is, ik wil niemand veroordelen, ik wil alleen zeggen wat Gods woord zegt. Gods woord zegt, een huwelijke relatie, daarvoor heb ik seks bedacht. En daarvoor heb ik het mogelijk gemaakt dat seks kan plaatsvinden. De seksuele intimiteit. En het is niet bedoeld voor buiten het huwelijk met een ander, hoe dan ook. Het is bedoeld voor binnen een huwelijksverbondsrelatie. Toen ik vorig jaar in oktober, denk ik september, toen kwam Eddie bij mij en toen introduceerde hij Fenneke aan mij. En toen zei hij, Gert-Joop, dit is mijn vriendin en wij zouden graag willen trouwen. Zou jij dat willen inzegenen? Ik zei, ik wil graag met jullie praten en horen waarom dat tot stand gekomen is. Ik ging op bezoek bij hun. En Fenneke woonde in Lemerenveld. Zo, ik ging naar Lemerenveld en daar zat Eddie. En Eddie vertelde mij hoe zij elkaar hebben leren kennen een paar maanden daarvoor. En dat was waar ik dan verhaal hoorde van hoe ze elkaar hebben ontmoet enzovoorts enzovoorts. En toen zei Eddie tegen me, ik zei, waarom willen jullie gaan trouwen? Ja, logische vraag op die leeftijd ook een beetje, hè? Waarom willen jullie gaan trouwen? En toen zei Eddie, nou, hoe dat eenzaamheid van beide kanten en dat, nou, dat weet ik ook, want Gineke, drie jaar geleden overleden is, daarvan heb ik begrafenis ook mogen doen, zo ik weet dat Eddie ook de eenzaamheid daarvan ervoer. En toen zeiden zij ook, maar onze familie begrijpt niet dat we al zo snel willen trouwen. En anderen zeggen van, waarom trouwen op jullie leeftijd? Ga gewoon samenwonen. En toen zei Eddie, ik geloof, en dat weet ik van hem, ik geloof in God. En wat Jezus voor mij gedaan heeft. En ik wil Gods weg hierin volgen. En ik wil niet, zoals sommige mensen zouden denken dat we moeten gaan doen, gewoon samen gaan wonen. En ik wil geen, dus wij willen geen seksuele intimiteit totdat wij publiekelijk bekendgemaakt hebben dat wij een nieuwe eenheid vormen. En dat raakte mij. Dat raakte mij. Dat een echtpaar van deze leeftijd die keuze maakte. En dan mag je anders over denken. En binnen de kerk denken steeds meer mensen daar anders over. Maar als we ons willen houden aan het woord van God en we willen zien dat het huwelijk gezegend wordt, dan moeten we ons ook de patronen volgen die God voor ons heeft. Want God zegent dat wat hij doet en waar wij aan meewerken. Nummer 6. Het huwelijk moet in ere gehouden worden, dat zei Jezus hier niet. Maar in Hebreeën staat er, houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver. Want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen. En toen Eddie en Fenneke mij dit gevraagd hebben om dit hier te doen in de samenkomst, toen heb ik het met de oudsten overlegd en geen van hen had dit ooit eerder meegemaakt. Ik heb het 1 of 2 keer eerder meegemaakt. En toen vonden ze het meteen zo'n mooi idee, vanwege hoe wij ook tegen het huwelijk aankijken. Daarom willen wij ook aandacht besteden wanneer mensen mijlpalen hebben behaald in hun huwelijk. 25 jaar, 40 jaar, 50 jaar, 60 jaar. Die anderen zijn net zo belangrijk. Maar zo willen wij het huwelijk in ere houden. En toen zeiden ze, wat fijn dat we dit hier kunnen doen. Want hier geven we ook weer aandacht aan Gods plan en bedoeling met het huwelijk. En hoe belangrijk wij tegen het huwelijk aankijken. Hou het huwelijk in ere. Een laatste punt. De huwelijksrelatie is een weerspiegeling van de relatie en de eenheid tussen God en zijn volk. De relatie tussen Christus, de bruidegom, en zijn bruid, de kerk. Zo wordt het gezegd. Christus is de bruidegom en wij, de kerk van Jezus Christus, niet deze gemeente, maar de kerk van Jezus Christus, van alle wedergeboren kinderen van God. Wij zijn de bruid. En Gods bedoeling is dat onze huwelijksrelatie een weerspiegeling is van die relatie. Van de trouw van God. Van de genade van God naar ons toe. Van de liefde van God naar ons toe. Van de opofferende houding van onze God. Vooral in Jezus Christus die naar ons toe gekomen is en zijn leven heeft gegeven. Dat wordt gevraagd van mannen naar hun vrouwen. Die liefde. Die wederzijdse erkenning. En dat is dan te zien door zo'n relatie waar mensen naar kunnen kijken en misschien niks hebben met God, maar kijken hoe we met elkaar omgaan en daarin kunnen zien hoe dat God van zijn gemeente houdt. En alles wat Jezus daar zei in Matteüs 19 en alles wat er staat geschreven in Genesis vanaf hoofdstuk 1 en tot aan Openbaring, alles is nog steeds relevant. En ik weet dat steeds meer christenen sommige bladzijden uit de Bijbel scheuren. Niet letterlijk, maar zeggen dat is ouderwets en dat is niet meer van deze tijd. Maar alles wat daar staat is nog steeds relevant. Gods instructies met betrekking tot het huwelijk zijn nog steeds van toepassing in de 21ste eeuw. Wat is er dan nodig? Een paar praktische tips. Wat is er dan nodig voor een goed, gezond, gelukkig en godvererend huwelijk? Ik wil gewoon een paar sleutels noemen die heel belangrijk zijn. En sommigen, Eddie en Venneke, hebben jullie over die 50 en 59 jaar hebben jullie in de praktijk gebracht. En sommigen zullen misschien heel nieuw zijn op de manier dat ik het noem. Maar ze gelden voor iedereen die hier die getrouwd is. En ik wil zeggen, jongere mensen, misschien heb je oren dicht gedaan van je hebt niks met het huwelijk. Leer alles wat je kan nu om een gezegend en gelukkig huwelijk te hebben, zodat je het op de weg, de manier kan doen dat God van je verlangt. Allereerst, houd Jezus, Eddie en Vinneke, houd Jezus het middelpunt van jullie relatie. Laat alles wat voor de rest wat komt, laat het gefilterd worden door Jezus naar jullie toe. Richt je ogen op hem, volg hem. En als jullie allebei kiezen om dezelfde te volgen, dan worden jullie vanzelf nader tot elkaar getrokken. Verdiep je in Gods doel met het huwelijk. Wat is Gods doel met betrekking tot het huwelijk? Ik heb vanochtend daar een paar dingen aan uitgehaald. Wees open en eerlijk tegenover elkaar. Communicatie is heel belangrijk. Nou, de ene is, praat makkelijker dan de ander, hoe dan ook, maar het is belangrijk dat je open en eerlijk bent naar elkaar toe. Wees trouw en loyaal tegenover elkaar. En weet je, de meesten van ons zeggen, ja, dat ben ik. Ik heb geen ander, ik flirt niet, ik geef geen aandacht aan al die anderen op mijn werk. Maar wat vindt er hier plaats? En waar ben ik mee bezig wanneer niemand kijkt? Daar begint het. Wat laat ik hier toe? En dus als ik andere gedachten in de tuin onderhoud, toelaat, dan creëer ik ruimte om afgebrokkeld te worden in mijn trouw naar mijn vrouw toe. Want dan ben ik al ontrouw. En dus, wees trouw, wees loyaal. Houd je seksueel rein. Los de conflicten op. Daar zullen jullie misschien veel meer ervaring hebben dan wij, want wij zijn 43 jaar bijna getrouwd. Maar er zijn conflicten. Er komen verschillen in onze meningen, in onze kijk op het leven enzovoort. Los de conflicten op. En weet je waar het vaak fout gaat? Is dat mensen niet uit kunnen komen hoe ze een conflict oplossen, maar durven niet te vragen om hulp. En ik wil aangeven, heb je een conflict in je huwelijksrelatie? Vraag om hulp. Schaam je niet. Dat is mijn laatste punt, ik kom er nu al bij, maar los de conflicten op en groot, ik kom daar even zo op terug. Zorg voor een grote dosis vergevingsgezindheid en geduld. Hoe groter jij, of hoe, laat ik het zo houden, hoe groter mijn verlangen is om vergevingsgezind te zijn, is hoe makkelijker het zal gaan. En weet je, ik moet dat hebben, want in onze relatie is het Debbie die altijd de fouten maakt. En dan moet ik steeds vergevingsgezind zijn. Zo, ik spreek uit ervaring. Dat is niet zo. Maar het geldt voor beide van ons. Hoe sneller we bereid zijn om te vergeven en hoe geduldig wij ook zijn met de ander, beseffende van iets dat wij geleerd hebben, is soms, wij zijn al jaren samen in de bediening, en soms snappen wij mensen niet. En dan heb ik het over mensen waarvoor wij verantwoordelijkheid dragen in de kudde die wij onder andere met anderen mogen leiden. En dan zeggen we, soms is het dat ze iets niet snappen. En dan zeg ik tegen Debbie, ik heb het al 100 keer uitgelegd. Of dan zegt Debbie iets en wat wij dan vaker naar elkaar toe zeggen van is, we denken even terug naar het geduld dat anderen met ons hebben moeten hebben. Ik zeg vaak tegen de oudste, ik heb dingen kunnen begrijpen en een plekje kunnen geven, want ik denk terug toen ik een oudste was in een team van een ander in Zuid-Afrika en de geduld dat hij moest hebben met mij. En zoals we kijken uit van zo'n van, snap die persoon, dat is misschien iets waar ik verlang dat hij of zij in verandert, maar misschien is God bezig met iets anders en dus moet ik geduld hebben. Want dat verwacht ik ook van een ander naar mij toe, dat die persoon geduld heeft. Zo hoe groter het geduld, hoe groter de kans dat wij daarin verder zullen groeien. En dan had ik het laatste punt, was vraag om help. Hulp, snel. Wees bereid, schaam je niet. Ik denk dat een heleboel hulp, huwelijksproblemen voorkomen kunnen worden wanneer ze snel genoeg aan de bel trekken. Schaam je niet. Ik ben dankbaar voor degenen die ons hebben kunnen helpen. Nou, hadden wij geen grote problemen, maar ik denk dat grote problemen hadden kunnen ontstaan als we niet hulp hadden van mensen die meekeken, waar wij ook gezegd hebben van, als je iets ziet in onze huwelijksrelatie, in onze opvoeding van onze kinderen, spreek ons daarop aan. Eddie en Fenneke, willen jullie naar voren komen? We gaan jullie huwelijk op jullie verzoek inzegenen. Goed. Ik had ze gevraagd of ze willen zitten, maar ze zeiden van, ze gaan ervan uit dat ik het niet heel lang maak. Zo. Ik heb gezegd, ook omdat Eddie heel slecht hoort, zal ik de vragen stellen. Want vaak kiezen echtparen om het te herhalen, maar dat wordt lastig. Zo, ik ga aan Eddie een vraag stellen, dan stel ik de vragen aan Fenneke. En ik wil dat jullie allemaal goed horen dat we het juiste antwoord horen voordat ik voor hun ga bidden. Maar dus, begin. Hoor je mij zo, Eddie?
Ja, ik hoor je prima.
Oké. Eddie, beloof jij voor God en in het bijzijn van al deze getuigen dat je Fenneke zal liefhebben in alle omstandigheden. Dat je voor haar zal zorgen, haar zal respecteren en haar zal aansporen om samen met jou Jezus Christus te volgen. Beloof je Fenneke trouw te zijn totdat de dood jullie scheidt of Jezus weerkomt. Wat is daarop jouw antwoord?
Mijn antwoord is daarop met Gods hulp volmondig ja.
Fenneke, beloof jij voor God en in het bijzijn van al deze getuigen dat jij voor Eddie kiest en dat je hem trouw zal blijven en lief zal hebben in alle omstandigheden. Dat je voor hem zal zorgen en hem zal respecteren. Beloof je Eddie trouw te zijn totdat de dood jullie scheidt of Jezus Christus weerkomt. Wat is daarop jouw antwoord?
Ja.
En jij zei al iets met Gods hulp. Ik heb hier staan van, hiervoor hebben jullie de wijsheid, de inzichten, de kracht en de hulp van Gods geest nodig om dit te kunnen doen. En Eddie en Fenneke, jullie gaven mij twee teksten toen ik voor het eerst jullie ontmoette. En de eerste tekst komt uit Prediker. En daar staat, en iemand die alleen is, kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt. Maar met z'n tweeën houdt je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken. In het verband met dat aanhechten aan elkaar, wordt er aan ons getrokken. Maar jullie maken het samen al sterker. Maar in deze relatie waar jullie Jezus Christus als jullie Heer en Verlosser kennen, is hij als het ware niet de derde, maar de eerste van de drie strengen. En dus kunnen jullie daarin sterk staan als jullie steeds naar hem kijken. Nou, ik wil niet naar de volgende. Hij zit vast. Oké. Jullie zijn afgelopen maandag voor de wet getrouwd. Daar hebben jullie elkaar al de trouwring gegeven. Die hebben jullie om. Ik heb gevraagd van wat moeten we doen? Moeten we het weer opnieuw doen? Ze zeggen, we hebben het al gedaan. Waarom zullen we het voor de show doen? Maar met deze ring maken jullie toewijding aan elkaar bekend. En mogen jullie ringen, deze mooie ringen aan jullie vingers, altijd een herinnering zijn van de belofte die jullie in Gods aanwezigheid hebben gemaakt. En dus, Eddie en Fenneke, op grond van jullie belijdenis verklaar ik jullie nu, ook in Gods tegenwoordigheid en in tegenwoordigheid van familie, vrienden en deze gemeente, tot man en vrouw. Dit hebben we niet doorgenomen. Dit heb ik niet met jullie doorgenomen, maar Eddie, je mag je bruid een kus geven.
We hadden dus over dat snoer. Ja? Daar hebben we ook over nagedacht. Twee strengen kunnen niet vlechten. Dat valt zo weer uit elkaar. Ja. Daarom hebben wij gezegd, wij willen samen met God dat drievoudige snoer zijn. Ja. En er wordt niet spoedig verbroken. Ja. Met God zijn we meer dan overwinnaar.
Zo is het. Zo is het. Ik ga voor jullie bidden. Misschien is het fijn als wij gaan staan, gemeente gaat staan. Vader, ik wil u danken voor uw voorziening in het leven. Allebei, Eddie en Fenneke, waren eenzaam na het overlijden van hun eerste echtgenoot en echtgenote. En die eenzaamheid hebben ze onder andere ook bij u gebracht. En dan op een wonderbaarlijke wijze brengt u nog op deze leeftijd ook iemand over een pad waar ze verder mee willen gaan. En wij kijken er een beetje tegenaan en ik vond het ook aan de ene kant een voorrecht om gevraagd te worden. Aan de andere kant dacht ik ook van, jongen, zoiets is ook maar raar. Maar wat fijn dat een stel op hun leeftijd zegt, we willen het doen zoals God het wil. En dus wil ik vragen dat uw zegen mag rusten op Eddy en op Fenneke. En ik wil bidden dat u hen helpen wil in de aanpassingen die gemaakt moeten worden. Want hoe ouder we zijn, hoe moeilijker zijn aanpassingen te maken. Eddy gaat wonen, woont nu al in Lemmerenveld. Een andere omgeving. Ze krijgen te maken plotseling met nieuwe kinderen die erbij komen van een vorige relatie. En ik wil bidden dat ze daarin ook dat u hen daarin de kracht en de wijsheid geeft om die relaties ook tot bloei te laten komen. En dat wanneer er dingen zijn waar ze moeite mee hebben, zij met elkaar, of zij met misschien van de familie, of misschien de familie met de nieuwe man of nieuwe vrouw in hun familie, wil ik bidden dat ze daarin uw genade, uw wijsheid, uw kracht mogen ervaren. Ik wil bidden dat u hen nog vele jaren geeft van gezondheid, van genot met elkaar. En ik wil bidden, Heer, dat zij uw zegen mogen ervaren. Maar ik wil ook vragen dat zij op hun leeftijd nog mogen ervaren hoe zij tot zegen en betekenis kunnen zijn voor anderen. En zo, Heer, danken wij u en spreken wij uw zegen uit over dit nieuw echtpaar. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen.